Dit is een BNR-podcast.
De NAVO-lidstaten praten vandaag dag 2 op de top in Brussel om daar onder meer te praten over het plan van topman en secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Die willen fonds starten van 100 miljard, wat volgens wordt door de NAVO-leden geld wat gebruikt gaat worden om de oorlog in Oekraïne verder te helpen. De NAVO wil zelf de regie meer in eigen hand nemen. Volgens Stoltenberg moeten de plannen nog wel een beetje verder worden uitgewerkt.
In our meeting today we discussed how to put our support on a firmer and more enduring basis for the future. All allies agree on the need to support Ukraine in this critical moment. There is a unity of purpose. Today, allies have agreed to move forward with planning for a greater NATO role in coordinating security assistance and training. The details will take shape in the weeks to come.
Al dus Jens Stoltenberg. We gaan praten over die woorden en over de plannen van de NAVO met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemorgen.
Goedemorgen.
En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Ja, we gaan zo even terug naar Brussel, want jij bent er geweest 2 dagen, Geert-Jan. Maar laten we eerst even naar het nieuws van vannacht gaan, want er was een zogeheten, nog nooit van gehoord, double tap aanval op Kharkiv. En er zijn 5 doden bijgevallen. Wat is dat en wat hebben de Russen gedaan dan?
Ja, er is een drone-aanval in eerste instantie op Kharkiv uitgevoerd. Ene grootste stad van Oekraïne in het oosten van het land. En een double-tap-aanval is een inmiddels beproefd Russisch recept. Dat kennen we uit de oorlog in Syrië, waar de Russen natuurlijk ook bij betrokken waren. En wat er dan gebeurt is dat je 1 aanval uitvoert. In dit geval een drone-aanval op een gebouw. Daar komen dan hulpverleners op af. En 10 à 15 minuten later wordt er nog een aanval uitgevoerd. En eigenlijk staat dubbeltap synoniem voor zoveel mogelijk slachtoffers maken met een aanval. Op dit moment 12 slachtoffers gemeld vanuit Kharkiv. Inderdaad 4 of 5 doden. En we zien dat dus ook steeds meer in Oekraïne. We zagen dat ook in Odessa een paar weken geleden. En dit is precies, denk ik, een van die gebeurtenissen waarvan Stoltenberg nu zegt: ja, dit kan niet meer in Oekraïne gebeuren. We moeten Oekraïne bewapenen. We moeten ze ook de verdediging geven, de bescherming, om te voorkomen dat de Russen verder kunnen gaan.
Ja, dat klinkt allemaal mooi. Je bent nu inderdaad op die top. Dat plan, dat oogst ook kritiek. Hè? Het gaat om 100 miljard. Er zijn ook landen die zeggen: ja, maar wacht eventjes. Je moet niet partij worden in dat conflict. En dat word je op het moment dat je zo ontzettend veel geld in zo'n oorlog stopt. Bij een partner die geen partner van je is.
Dat klopt. Er is kritiek op het plan. Maar het is ook een plan dat nog in ontwikkeling is. Kijk, als het in de huidige vorm doorkomt, dan is het wel bijzonder. En de vraag die je erbij kunt stellen, Bas, is inderdaad: wordt de NAVO dan niet een partij in dit conflict tussen Rusland en Oekraïne? De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die spraken collega Stefan de Vries en ik gisteren. Die zat gistermiddag met al zijn collega's om tafel om dit plan. Hij was ook 10 jaar lang premier toen de oorlog begon. Hij weet er alles van op diplomatiek gebied. Dus we vroegen ook aan hem: wordt de NAVO niet technisch gezien dan een partij in deze oorlog?
No, it won't be a party, because party is who is on the ground. So that's the fact that we can discuss hours about that. But the fact is that all you participate and you're a member of the NATO and you send troops, all we send for the moment money. And if we pay for it as NATO members, or if the NATO pays it directly, I don't know what is the big difference.
Dus meneer Bettel. Maar Bernard, hoe kijk jij hiernaar? Hij zegt: nee hoor, dat is niet een probleem. Ben je het eens met de Luxemburgse minister?
Nee, niet helemaal, eerlijk gezegd. Ik vind het is een beetje een semantische discussie aan het worden. Ja. En je had het er eerder ook al over met Peter Weininga, ja, die vraag. Ja. Het wordt een beetje een hybride gevoel dat je erbij krijgt. Mijn idee is dat wat dat betreft de Russen hebben van meet af aan gezegd dat het een conflict is tussen NAVO en Rusland. En elke keer als de NAVO op deze manier, dat we zeggen, zijn positie verstevigt in Oekraïne en daar van alles aan doet, dan kun je, vind ik, is daar wel iets voor te zeggen. Ja. Ook nieuws van gisteravond of vannacht is dat de Russische minister van Defensie, Shoigu, heeft met zijn Franse collega gebeld. Dat is op zichzelf bijzonder, want dat is 1,5 jaar niet meer gebeurd. Mm-hmm. En dat ging ook over dit punt, maar het ging wel specifiek over Frankrijk. Je weet, Frankrijk heeft een tijdje geleden al gezegd dat je, als het nodig is, toch moet kunnen praten over boots on the ground.
En
Shoghi die heeft dus met grote nadruk de Fransen gewaarschuwd. Van als dat gebeurt, dan
ben je in de buurt.
Alles los. Hè? Ja. En nogmaals, ik vind het een beetje tussenin zitten. En het is tegen het kinderachtige aan om net te doen alsof we geen conflict hebben met Rusland. Ja. Maar alleen maar Oekraïne helpen.
Ja. Gert-Jan, waarom komt Stoltenberg hiermee met dit plan? Want het is ook een beetje ter versterking van. Hè? Iedereen vreest, ik heb dat ook met Peter Weidinga er straks besproken. Iedereen vreest toch dat Trump misschien straks, als er verkiezingen zijn en hij president wordt, en die kans, dat is een gereden kans, dat hij of zijn bijdrage aan de NAVO stopzet, eruit stapt of in ieder geval terugschroeft. En artikel 5 niet helemaal meer zal in acht zal nemen.
Nee, in de wandelgangen hoor je ook dat dit een Trump-proof move is van Stoltenberg. Hij zegt zelf, hij noemt het een soort verzekering tegen, ik citeer, het veranderen van de politieke wind. Vrij vertaald een wind of change die je niet wil. En ja, wij spraken hierover met minister Hanke Bruinslot in Brussel. En we zagen minister van Defensie Ollengren bij de collega's. Die geven dan aan, het is logisch dat we dit, al dit geld en al deze wapens voor Oekraïne in een soort fonds onder de NAVO brengen voor meer coördinatie en meer structuur. Maar ja, ik heb daar mijn twijfels bij. Mijn eerste gedachte geeft vooral aan dat Stoltenberg banger is voor Trump dan voor Poetin. Wat op zich ook een logische gedachte is. Want als je wil optreden tegen Poetin, heb je geld en wapens nodig. En als je die niet van de aanvoerder van het bondgenootschap krijgt, dan zit je in de shit, vrij vertaald. En dan ben je pas daarna bang voor Poetin natuurlijk. Ja. Ook dat legden we nog even voor aan de minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg. Toch even om te checken, hoe is daarover gesproken aan tafel? Is dit een anti-Trump plan?
It is important to have a predictability also for partners. And for Ukraine, especially for the moment, to have predictability and to know what they can count on is something important for them too. They have a war every day. Huh? We discuss about figures. They die.
Toch, als we nou kijken naar het plan, hoe liggen de verhoudingen? Hoe liggen de kaarten geschud, Gert-Jan, op dag 2 van deze top? Is daar al iets over te zeggen?
Nou, van dag 2 moet je vooral praten verwachten en sowieso geen beslissingen. Stoltenberg wil dit natuurlijk in aanloop naar de top in Washington in juli grotendeels afgetikt hebben. Maar het moet vooral afgetikt zijn voor die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ook dat hoor je in de wandelgangen. Ook daarom kun je echt wel zeggen dat dit een plan is dat te maken heeft met de veranderende situatie in Amerika. De verhoudingen, moeilijk. Ik heb daar ook een hooggeplaatste NAVO-diplomaat naar gevraagd. Ja. Die over het plan zelf zei, het is een waterscheiding voor de NAVO, historisch gezien. Ja. Maar hoe dit nou gaat uitpakken, er is nog geen percentage voor of tegen op te plakken. Nee, Stoltenberg moet er met een operationeel plan komen van de landen. Ja. En alles ligt dus nog open, zowel het geld als wat de NAVO dan precies gaat doen.
Ja. Urgent is het wel, dat weten we, want in Oekraïne, daar gaat het gewoon niet goed. Daar zitten ze te springen om munitie en geld, ook vanuit Amerika. En Bernard, als we daar naartoe gaan kijken, daar ligt de voorzitter van het huis weer verder onder vuur. Hè? Mike Johnson, een republikein, de zoveelste in een paar jaar tijd. Vanwege het feit dat hij gedraaid is in het dossier Oekraïne. En daar zit mevrouw Marjorie Taylor Greene met name achter. Dat is een hele foute mevrouw, vind ik altijd.
Ja, die zit klaar met haar politieke patriots, zal ik maar zeggen. Ja. Om hem echt weg te schieten. Het heeft iets hartverscheurends, maar ook wel komisch hoor, als je naar kijkt. Want Mike Johnson snapt dat als hij er niet zou zijn, als er geen voorzitters en noem maar gewoon het parlement in twee kamers, dan is er een ruime meerderheid voor steun aan Oekraïne.
Ja.
In de Senaat is dat ook aangenomen met 22 Republikeinse voorstemmers, die dus de oproep van Trump hebben genegeerd. En gewoon mee hebben gestemd met een voorstel. Dus dat is klaar. En het moet naar het huis. En hij heeft het tot nu toe weten tegen te houden. Maar hij zegt nu zelf, na afloop van het reces, dat is op de 9e, dan denk ik toch dat ik het in stemming ga brengen. En dan heeft hij allerlei toeters en bellen verzonnen. Misschien moeten we het doen in de vorm van een lening. Ik noem maar wat. Hè. Nou, daar zou Biden onmiddellijk van zeggen, dat is prima, doen we. En na een jaar of zo roepen we dat het geld niet terug hoeven. Hè. Ik noem maar wat. Dus er zijn allemaal opties. Maar en hij koppelt het ook aan allerlei binnenlandse wensen die er zijn. Maar ik denk dat hij uiteindelijk door de knieën gaat. Dat is op zichzelf heel goed nieuws. Op welke manier dat gebeurt, ja, dat weet ik ook niet precies. Maar ik denk dat hij is degene die het voorstel in stemming moet brengen. Dat is zijn taak. Maar er zijn wel parlementaire trucs om ook bijvoorbeeld door de Democraten de zaak in stemming te laten brengen.
Juist.
Dan liggen de kaarten al meteen heel anders. Mm. Dus hij ziet zichzelf verliezen. En Marjorie Taylor Greene die zegt, als je dat doet, dan ben je een vrouw.
Ben je weg, ja.
En dan kun je het verder schudden, ja.
Ja.
En het blijft interessant, want die groep waar hij zelf toe ook toe behoort trouwens, is maar betrekkelijk klein in dat huis.
Ja. Ja.
Dus het is spannend, maar mijn gevoel, na dit alles, ik ben er toch ietsje optimistischer over.
Ja, precies. De nacht van de lange messen komt dichterbij. Daar, Anton, in Amerika. Ja. Geert-Jan, hoe wordt daar op gereageerd in Oekraïne? Hebben ze daar al voorzichtige hoop? Hè? Na het stuk ook afgelopen zaterdag in de Washington Post van Zelensky, die zei, dat is echt nodig, want we moeten gewoon terugtrekken. Maar ik neem aan dat hierbij toch enige hoop begint gekoesterd te worden?
Nou, ook in de Oekraïne kennen ze het spreekwoord niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Maar buitenlandminister Dmytro Kuleba is straks in Brussel. Dus hopelijk kan collega Stefan de Vries hem hier nog even naar vragen. Ja. En als dit gebeurt, als Oekraïne toch dat geld krijgt omdat Johnson het gaat voorleggen aan het congres, ja, dan komen er twee standbeelden in Oekraïne. Eén voor Boris Johnson en één voor Mike Johnson. Dus die kunnen ze alvast gaan maken.
Dank jullie wel. Buiten het commentator Bernd Holmburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.